Goedemorgen. We mogen met elkaar het blijvende, onveranderbare woord van God met elkaar openen. En ik mag dat deze morgen met u delen. En ik ga dat proberen. Maar heeft u aanvullingen, opmerkingen? Spreek me aan. We willen gaan lezen uit de psalmen, psalm 126. En daar wordt er gesproken over tranen en over zaaien. Er wordt ook gesproken over gejuich. Psalm 126 is een psalm in de reeks van 120 tot psalm 134. En die werden vaak gezongen onderweg naar Jeruzalem, als ze daar de feesten van de Heer gingen vieren. In de naderste vertaling staat de zang van de opgangen. Wie in Israël is geweest, weet dat als je in de buurt van Jeruzalem komt, moet je altijd iets omhoog. De zang van de opgangen. Bij mij staat er ook bij een danklied naar de ballingschap. Vreugde en de worsteling van teruggekeerde Israëlieten. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Toen de Heere de gevangenen van Sion terug deed keren, waren wij als mensen die droomden. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Toen zei men onder de heidenvolken, de Heere heeft grote dingen bij hen gedaan. De Heer heeft grote dingen bij ons gedaan. Daarom zijn wij verblijd. Heere, breng een omkeer in onze gevangenschap, zoals waterstromen in het zuiden. Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Wie het zaad draagt en dat zaait, gaat al wenend zijn weg. Maar hij zal zeker terugkomen met gejuich en zijn schoven dragen. Ik zet even dit ding. Hij doet het goed. We willen spreken over Israël toen. Over Israël nu. We gaan kijken naar de Heer Jezus, maar uiteindelijk ook naar onszelf. Wat dit ons te zeggen heeft. En nogmaals, heb je nieuwe dingen? Deel het met elkaar, deel het met mij. Na 70 jaar ballingschap mochten ze uiteindelijk terugkomen. Terug naar de plek waar ze hoorden, waar God hen had bestemd. De plek die God had uitgekozen om te wonen bij zijn volk. Waar zij mochten wonen. En waar ze een voorbeeld mochten zijn, een licht van leven en liefde voor de mensen om hen heen, voor deze wereld. Maar ze werden weggehaald uit hun plekje omdat ze ongehoorzaam waren aan God. Ondanks dat hij hen zo vaak had aangesproken. En ze gingen 70 jaar weg. En dat was al voorzegd door Jesaja. En Jeremia spreekt dat ze naar die periode weer terug zullen komen in hun land. En dan staat er, en toen de Heere de gevangenen van Sion terug deed keren, waren wij als mensen die droomden. Het was onvoorstelbaar dat dat gebeurde. Ze konden eigenlijk, dat ze dat beleefden op dat moment. Want wat gebeurde er? Als een volk in ballingschap werd weggevoerd uit het land dat was overwonnen, werd het verspreid over dat rijk. Zodat ze nooit meer hun krachten konden bundelen. Het was ook gewoon niet gebeurd dat er een volk ooit kon terugkeren naar zijn eigen plekje. En bij hun gebeurde het wel. En dat was omdat God dat heeft gedaan. Toch, er was een gebed van hun. Heer, breng een omkeer in onze gevangenschap. Want waar ze naartoe werden gebracht, Nadat de boel verwoest werd. Jeruzalem, de tempel, de plek waar ze dat contact met God hadden. Toen ze verwijderd werden uit hun veilige thuisland. Naar een plek die onbekend was voor hen. Toen was het daar ook niet makkelijk. In Psalm 137 kan u daarover lezen. Ze werden daar mishandeld. Ze werden daar vernederd. En er werd aan hun gevraagd, zing nog eens een mooi liedje over Sion, over Jeruzalem. En daar waren tranen. En daar was een gebed. En daar was het moment dat dat gebed werd verhoord. Op een manier die ze niet hadden kunnen verwachten. En daar kunnen we van lezen in het boek Esra. Ook aan het eind van Kronieken, maar ook in Esra wil ik een paar versen lezen. Hoofdstuk 1, vers 2 tot 4. Want God spreekt daar een man aan. En die man, die komt in actie. Esra, hoofdstuk 1, vers 2 tot en met 4. Zo zegt Kores, de koning van Perzië. Alle koninkrijken van de aarde heeft de Heere, de God van de hemel, aan mij gegeven. En hij is het die mij heeft opgedragen om een huis voor hem te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda ligt. Wie er onder u ook maar tot al zijn volk behoort, zijn God zij met hem. Laat hij optrekken naar Jeruzalem, dat in Juda ligt. En laat hij het huis van de Heere, de God van Israël, bouwen. Hij is de God die in Jeruzalem woont. En ieder die achtergebleven is uit alle plaatsen waar hij als vreemdeling verblijft, laten zijn plaatsgenoot hem helpen met zilver, met goud en allerlei bezittingen. En met vee, naast de vrijwillige gaven voor het huis van God die in Jeruzalem woont. Een stukje verder wordt er verteld dat alle voorwerpen die Nebukadnezar uit de tempel had gehaald, aan goud en zilver, alles wat ze nodig hadden voor de tempeldienst, ook dat werd meegegeven toen ze teruggingen naar Jeruzalem. De plek waar ze naar bleven verlangen in al die jaren. En toen kwamen ze, toen mochten ze onderweg gaan. En dan lezen we dat ze zich ervaarden als mensen die droomden dat het onwerkelijk was. Gelijktijdig de realiteit van die tocht terug naar huis, dat was een hele onderneming. En dat was absoluut niet ongevaarlijk in die tijd. Maar ze gingen. En hun mond werd vervuld met blijdschap, met lachen. En hier bij ons staat er in onze vertaling, en onze tong met gejuich. In de Engelse vertaling staat singing. Ze gingen blij, lachend, zingend, gingen die Joodse mensen terug naar huis. Het plekje waar ze hoorden. Waar God hun had bedoeld. En waar kwamen ze? Ze kwamen terug op een plek waar ze 70 jaar niet geweest waren. Ze kwamen terug op een plek die nog steeds verwoest lag. Ze kwamen terug op een plek waar de buren nog steeds niet direct hun vrienden waren. Helemaal niet toen ze begonnen met de bouw van het huis van God. Toen in één keer van, wat gebeurt hier? En in Esra kan je verder lezen hoe die tegenstand daar direct kwam. Hoe ze eerst diplomatiek aan de gang gingen om toestemming te krijgen van de koning om dit werk te stoppen. En dat hebben ze uiteindelijk gekregen. En ze hebben dat werk weer gestopt. Wat de Joden gingen doen toen ze het huis van hun God gingen herbouwen. En de vijandschap direct toenam. En met harde hand werden ze gestopt. En werd die bouw een tijd stilgelegd. Totdat God weer mannen riep en zijn volk ging aanspreken. En toen waren er weer drie die opstonden en die weer begonnen. En daarbij kwamen er weer anderen en die gingen meehelpen bouwen. Door de tranen heen. Aan het huis van God. Het was onwerkelijk toen ze terugkwamen, maar het was niet makkelijk. Dat was het toen niet en dat is het nu niet. Maar ze hebben gebeden tot God. En God heeft hun daarin gehoord. Heren, breng een omkeer in onze gevangenschap. Zoals waterstromen in het zuiden. En dan komen die woorden die mij persoonlijk juist ook in het afgelopen jaar, half jaar enorm hebben aangesproken. Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. En zij hadden dat ook nodig, ook toen. Heel praktisch, ze moesten weer gaan voorzien in hun eigen onderhoud. Ze moesten gaan voorzien in voedsel voor hun kinderen. Ze kregen gelukkig heel wat mee. Ze kregen een mooi starterskapitaal mee. Maar wat verbruikt is daarvan onderweg om daar te komen? En daar weer de boel op orde te krijgen. En als dan in de herfst gezaaid moest worden, werd er een deel van de oogst daarvoor gebruikt. En dat was volgens mij, wat ik daarover heb gelezen, altijd goed uitrekenen van wat heb ik nodig aan voedsel voor mijn gezin en wat kan ik zaaien dat het volgend jaar moet opkomen. Zodat ik mijn gezin weer kan voeden. En als het dan niet veel is, en met wat je hebt, ga je het land op. En je gaat dat uitstrooien. Dan moet je nog maar zien of dat gaat opkomen. Met tranen werd er gezaaid. Maar de belofte hier was van, als je dat gaat doen, als je dat zaad draagt en ook zaait, ook al doe je dat huilend, weet, het gaat opkomen. Dat beloofde God aan hen. Welke geestelijke betekening ligt daarin voor u en voor mij? Daar gaan we straks naar kijken. Israël toen. Naar Israël nu. 70 jaar is de staat Israël weer aanwezig. Na 2000 jaar afwezigheid. 70 jaar tranen. Maar zelfs ook al daarvoor. Want toen die eerste Joodse mensen terug begonnen te komen in Israël, in Palestina, mochten ze daar land kopen van Arabieren, vaak voor belachelijke prijzen. Maar ze deden het. En ze gingen met tranen zaaien. Om het land vruchtbaar te maken. Want ze verlangden terug naar die 2000 jaar. Om daar weer te zijn waar God hun had bedoeld. En nu bestaan ze 70 jaar. Maar er is steeds veel verdriet. In 1948, ik weet niet of u de historische beelden per ongeluk hebt voorbij zien komen. Het moment dat daar in Tel Aviv werd uitgeroepen dat Israël weer een staat was. En als je dan die beelden zag van die Joodse mensen. 1948, nog maar 3 jaar na de Holocaust. Waar 6 miljoen familieleden werden uitgeroeid, uitgemoord, afgeslacht op de meest inhumane, vrede manier. En dan in 48, nadat er al veel gestreden is, ook in dat land, ook daar waren weer direct, constant, die vijandschap tussen de buren en de Joden. En er waren al heel wat, was al heel wat bloed vergoten. En dan in 48, uiteindelijk, een gigantische vreugde. We hebben onze eigen staat. We mogen hier weer zijn. Want zelfs na de oorlog waren de overlevenden van de Holocaust eenmaal weer terug in hun eigen land op zoveel plekken niet welkom. Waar moesten ze naartoe? Ze werden weer in interneringskampen gezet. Ze probeerden in Israël te komen, ze werden teruggestuurd. Want ze hadden besloten dat de Joden niet terug moesten. Schepen zijn gezonken met honderden vrouwen en kinderen. Wat wat een Turkse haven niet binnen mocht en weer eruit werd gestuurd. En zoveel dramatische verhalen van diep verdriet. Uiteindelijk kwamen ze daar. En mochten ze vreugde vieren. Maar er was één man die op dat moment niet in die vreugde deelde. En dat was Ben Gurion. Want hij begreep, morgen begint de strijd opnieuw. En toch gingen ze bouwen. Er werd gestreden. Er werd tegen alle verwachtingen in. Werd er gewonnen. En ze konden door. We kunnen zoveel leren van Israël. Van de Joodse mens. Die dwars door hun tranen heen een levenskracht hebben. Die we uitzien om verder te bouwen voor hun gezinnen en voor de volgende generaties. Ondanks. Een veerkracht heeft dit volk. Ze kwamen daar in een verwaarloosd land. Maar ze gingen bouwen. Eerst was de focus vooral op de landbouw. Nu op dit moment lopen ze vooraan in zoveel nieuwe ontwikkelingen in onze wereld. Als zo'n klein inimiele landje, 0,1% van de wereldbevolking. Maar wat ze presteren met elkaar is boven normale verwachting. Want Gods hand rust op dit volk. Ondanks alles. Maar ook nu. Wat voor moeite, wat voor nood, wat voor dreiging is er. Om dit volk wat eenvoudig wil bestaan. Vanuit Libanon, de Hezbollah. Vanuit Syrië probeert Iran dichtbij te komen. Vanuit Gaza, Hamas, die door Iran wordt ondersteund. En dan Israël daarbinnen. Hoe gaan zij daarmee om? Naar Syrië. In al die jaren van burgeroorlog, als er één zijn nek heeft uitgestoken naar burgers uit Syrië, is het Israël. Een niet zichtbare organisatie van Israëli's heeft door die jaren heen hulpgoederen gebracht in Syrië. Alle Hebreeuwse labels werden natuurlijk verwijderd uit kleding en wat dan ook. Bijna undercover. Ze wilden geen bekendheid. Ze hebben geen naam. En ondertussen zijn ze er. En zorgen ze. En strekken ze zich uit naar de buren. Assad die zijn eigen ziekenhuizen bombardeert. Waar moeten de mensen voor medische hulp? Uiteindelijk waren de Syriërs. Die kwamen bij Golan, naar de grens. En zochten uiteindelijk medische hulp bij de Israëli's. Wat hebben de Israëli's gedaan? Een veldhospitaal neergezet. Om hun buren te kunnen helpen die geen medische zorg hadden. Heeft u ervan gehoord in het nieuws op het NOS?
Ja, Shlomo Yitzhak
schrijft
dat
hij zijn liefde. Ja, maar niet.
Dat hoor je niet in het nieuws.
Nee, precies. Wij horen wel andere dingen in het nieuws.
Hè?
En nu, al 4 maanden drama vanuit Gaza. Hamas die een vreedzame demonstratie wil. Met recht op terugkeer van de vermeende vluchtelingen. Maar niks geen vreedzame demonstraties. Er wordt ernstig geweld gepleegd. En het leven van vele Israëli's in het zuiden van Israël worden dag in, dag uit bedreigd. Afgelopen periode zijn meer dan 200 raketten vanuit Gaza op dat Zuid-Israël geschoten. En ze hebben een paar dagen is het stil. En Israël opnieuw als goed gebaar laat 730 trucks Gaza binnengaan met hulpgoederen. In de hoop dat. Maar wat is de reactie van sommige Israëli's? Netanyahu en de minister van Defensie, ze maken een fout. Want we moeten alleen maar wachten voor de volgende escalatie die er gaat komen. Ze moeten ingrijpen. Maar wat gebeurt er als ze dat doen? Ook is er de afgelopen maanden heel veel bouwland vernietigd. Vliegers met staarten, met vuur en molotovcocktails worden het zuiderland ingestuurd. Er is veel natuurgebied verwoest, maar ook veel akkers, veel oogsten zijn vernietigd door het vuur. Ook nog een paar dagen geleden. Moeten ze stoppen? Moeten ze daar weggaan? Moet je maar niet zo dicht bij Gaza gaan wonen? Als je weet dat je buren niet zo vriendelijk zijn? Ze zaaien met tranen. Maar ze gaan door. 70 jaar strijd. En die strijd gaat door. Maar stoppen kan niet. Doorgaan. Wel. Met heel veel getraumatiseerde Israëli's kinderen. Ja. Die gewoon zijn. Dat ze binnen een paar seconden in een schuilkelder zitten. Als ze buiten spelen of wat dan ook. Wat moeten wij van Israël leren? Zij gaan door. Ondanks hun verdriet. Zij staan op. Ondanks hun verdriet. Ze zoeken troost bij elkaar. En ze staan weer op. Stoppen kan niet. Ze moeten door. Het gaat om hun leven. Het gaat om hun toekomst. Maar de Heer Jezus ging ook door. De Heer Jezus, die in Israël geboren is als Jood, binnen een Joods gezin, ging door. Hij zaaide het woord van God in liefde. Hij verkondigde het koninkrijk van God. Hij liet zien dat hij de Messias was. Door te doen wat geschreven was in de profeten. En de lammen gingen lopen. De blinden gingen zien. Hij hielp de mens. Hij liet zien, ik ben de verwachte. Ik ben de beloofde Messias. Hij leefde zijn leven. Maar hoe ging dat? Wat was zijn motor? Ik wil dan lezen in Hebreeën 5, vers 7 tot 8. Ik zou bijna zeggen, zijn motor waren tranen. In Hebreeën hoofdstuk 5 vers 7 staat, in de dagen dat hij op aarde was, Yeshua, onze Joodse verlosser, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem, die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord. En hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. Tranen. Door zijn leven heen. Een moeilijk leven. Maar dwars door die tranen stopte hij niet. Maar bleef hij zaaien. De liefde van God. Het woord van God. Want dat zegt hij. Dat kwam ik brengen. Hij kwam niet om alle mensen te genezen. Hij kwam niet om alle mensen een dikke portemonnee te geven. Zodat ze het lang goed zouden hebben hier op aarde. Voordat ze zouden sterven. Nee. Hij kwam om het woord. Om de waarheid van God te verkondigen. En hij deed dat door zijn tranen heen. Tranen waarbinnen hij zelf leerde gehoorzaam te zijn aan de wil van God. Als voorbeeld voor u en mij. Om dit voorbeeld van hem te volgen. En de Heer Jezus had geen makkelijk leven. Door de evangelie heen lezen we die momenten dat zijn hart diep geraakt was. In de ontmoeting met die ander. In het ervaren en het zien en erkennen van de nood bij die ander. En als je het verdriet ziet van vrienden, dan huilt hij. De kortste zin van de Bijbel. Jezus huilde. Tranen. En ik vroeg me af, zou dat nou de enigste keer zijn geweest dat hij heeft gehuild? Zullen er meer momenten zijn geweest, wat niet staat geschreven in het woord? Dat hij eenvoudig huilde, omdat hij zag, omdat hij meemaakte. Toen hij op weg was naar het kruis voor u en voor mij. Voor Israël. Voor deze wereld. Jezus de graankorrel. die gezaaid werd met tranen. En dat is wat ik me afvroeg, hoe dat daar was bij dat kruis. Er staan heel wat mensen omheen die woorden gebruiken die je diep kunnen raken. Maar wat verder daarvan af stond zijn moeder, stonden andere vrouwen. Er staat niet, ik weet niet waar de mannen waren, maar ik lees voornamelijk dat er vrouwen waren. Johannes stond er ook in ieder geval. En de nadruk ligt erop dat er vrouwen waren die hem lief hadden. En ik vroeg me af, in alles wat ze daar zagen en beleefden aan spot die Jezus werd toegegooid. En de wreedheid daar van die kruisiging. En het gemartelde lichaam van de Heer aan dat kruis. Ja, waar die kronkelde van de pijn. Zullen ze daar hebben staan huilen? Toen hij gezaaid werd als graankorrel, om u en mij leven te geven. In ieder geval in Johannes 20 staat er, maar Maria, en dat was al een paar dagen later. Maar Maria stond huilend bij het graf. En terwijl zij huilde, boog zij zich voorover in het graf. Tranen. Toen Jezus was gestorven, toen hij was begraven. Maar Jezus' tranen hebben hem niet gestopt. Jezus' tranen waren zijn aansporing in zijn contact met Vader om verder te gaan en die opdracht te vervullen. Waarbij de eer van de Vader kon worden hersteld in Israël, maar ook in u en mijn leven. Maar wat zaait ons leven? Wat doet mijn leven in het leven van anderen? Wat doet uw leven in het leven van anderen? Staat hier, wordt gesproken over zaad. Een bevruchte kiem waaruit een nieuwe plant van dezelfde soort groeit. Wat voor zaad is er in u en mijn leven gekomen? En wat doet dat naar die ander toe? Een kiem. Datgene waar iets uit voortkomt. Een beginsel van een nieuw organisme. Wat gebeurt er door u en mijn leven heen? Ontkiemt er door u en mijn leven iets van de Heer Jezus in het leven van die ander? Of zijn wij afgesloten kokonnetjes die het nu goed denken te hebben met God en straks als we sterven dat het allemaal lekker voor elkaar is? Of verlang ik dat het zaad wat bij mij iets nieuws heeft gedaan, dat het ook iets nieuws gaat brengen bij die ander. In Psalm 126 in Psalm 126 zien op een bepaald moment de niet-Joodse mensen dat er iets bijzonders gebeurt. Dat God iets aan hun doet, heeft gedaan. En zo zou dat ook moeten zijn bij u en mij. Ondanks onze lek en gebrek, dat mensen iets proeven. Dat er iets anders is bij jou. Ik zag het bij Arie, mijn buurjongen, waar ik mee was opgegroeid. En na 5 jaar ontmoette ik hem in Californië. En ik zag, Arie heeft iets wat ik niet heb. En Arie ging voor mij bidden. God zij dank. Want ik was een jongen zonder hoop. En zonder richting. En die 16 maanden die ik toen in Amerika was, hadden echt anders kunnen aflopen. Maar er was iemand die voor mij ging bidden. En ik zag iets anders bij hem. En dat werd gezien bij Israël. Maar uiteindelijk herkende die Joodse mensen die mochten gaan van, hey, de Heer heeft grote dingen aan ons gedaan. Aan mij. Ben jij je bewust van Gods werk in jouw leven? Zoals je hier zit. Als je over je eigen leven nadenkt. Hoe dingen waren waar je nu bent. Wat heeft God daarin gedaan? Maria, dat was een jonge Joodse meid. Die duidelijk al jong in haar leven goede keuzes had gemaakt. Waardoor ze door God uitgekozen kon worden voor een hele bijzondere opdracht. Het ontvangen van zijn zoon. En ze is eigenlijk nog maar net bewust van het nieuwe leven dat in haar is ontstaan. Zonder toedoen van een man, maar van Gods wegen door de Heilige Geest. En dan ontmoet ze haar tante en dan gaat ze zingen. En dan zingt ze in Lucas 1, vers 47. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Dat Joodse meisje had zich al ondergeschikt gemaakt aan de God van Israël. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken, want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en heilig is zijn naam. Maria was zich bewust dat van Gods wegen er grote dingen in haar leven zijn gedaan. Maar dan u en ik. Hoe bewust bent u zich van Gods werk in uw leven als u hier zit als kind van God, die belijdt dat de Heer Jezus Christus je redder is? Wat heeft God ons niet allemaal gegeven in hem? En ik denk als ik de ruimte zou geven van nou, ga eens antwoorden geven. Dan zouden er allerlei dingen in uw gedachten moeten oppoppen. Vanuit Gods woord. Wat hij heeft gegeven aan zijn kinderen. En dat alles wat daarin staat, dat is voor Timo. En dat is voor Sylvia. En dat is voor u, dat is voor mij. Voor Micha. Dat hebben we ontvangen in hem. Door dat geloof in de Zoon. Al die rijkdommen die we eigenlijk nog maar zo moeilijk kunnen bevatten. Hoe rijk ze eigenlijk wel niet zijn. Ik hoorde een lied van John Piper. Nee, dat was niet van John Piper. Maar er waren twee mannen die zongen een lied van: ook al slaat God mij, toch zal ik u aanbidden. En dan tussendoor komt John Piper, een dominee, komt dan spreken over het lijden. En dat al het lijden dat God toelaat, dat het zinvol is. Ook al begrijpen we dat niet precies. En dan gaf hij aan van: maar die waarheden van God, preek ze naar jezelf toe. Zaai je, in mijn woorden, in je eigen hart. En maak het je eigen. Want dit is wat God heeft gegeven. Dit is wat God heeft beloofd aan u en aan mij. We moeten ons bewust worden van Gods werk in ons leven. Maar we mogen ook vragen aan God: Heer, waar wilt u verder met mij gaan? En bij de koffie zou ik u best wel wat dingen kunnen vertellen waar ik echt kan zeggen: hierin heeft God mij echt veranderd. Maar aan de andere kant kan ik u ook dingen benoemen in mijn leven waar ik tegenaan loop. Die me soms verdriet doen. Dat ik soms me bewust ben dat er gewoon echt in mijn leven dat ik beschadiging heb opgelopen in wie ik ben en hoe ik reageer. Hoe ik soms anderen zo makkelijk kan kwetsen en mezelf zo graag omhoog wil houden. Dat ik ga zien dat ik daarin veranderd moet worden door God. En zij baden een heel mooi gebed. Heere, breng een omkeer in onze gevangenschap. En dat is hoe ik me soms ervaar in sommig gedrag van mij. Net alsof ik daarin gevangen ben en blijf hangen. En me elke keer weer onderuit haalt en ontmoedigt. Maar God is altijd groter, hè? Ook voor mij, in die dingen. Ook voor u, voor jou. een ander niet van weet, maar waar je zelf wel last van hebt. Heren, breng een omkeer in onze gevangenschap zoals waterstroom in het zuiden. En wie van u is wel eens in de woestijn geweest? En dan ook echt in de zomer, hè? Niet in het voorjaar of in het najaar, maar echt in de zomer. Nou, we hebben het hier wel warm gehad. En dan kom je een beetje in de buurt van hoe het echt in de woestijn is. Als het 40, 50 graden is, een zinderende hitte. Waarvan je weet, als ik me niet goed toerust, dan red ik het zelfs niet één dag. En je kan je moeilijk voorstellen op zo'n moment, als dat door en dood lijkt, dat er maar iets kan groeien. En toch, ook in die woestijnbodem ligt allerlei zaad verborgen. En op het moment dat daar water komt, op die plekken waar er water is, binnen de kortste keren komt daar groen, komt daar nieuw leven. Nou, eigenlijk roepen ze, God, we zijn gevangen, maar geef nieuw leven. En hoe kan God dat in u en mijn leven doen? Dat we door mogen groeien als kind van God. Want die genade van God die verscheen om ons te redden, maar ook om ons op te voeden. En die opvoeding gaat door tot we ons laatste zuchtje hebben uitgezucht. En juichend voor Gods aangezicht mogen verschijnen. En zien, dit is mijn Heer, mijn Heiland, dank u wel dat u zo goed voor me bent geweest. Maar hoe makkelijk kunnen we blijven hangen in dingen in ons leven waardoor we niet geestelijk doorgroeien. En het zaad van Gods woord niet kan doen waartoe God het heeft gezonden. Daarom is het zo belangrijk dat we Gods woord blijven zaaien in ons hart. En dat we bidden tot God gaan. Ja, dat het mag groeien en dat het ons mag veranderen. Juist ook in die delen van ons leven, van ons zijn, van ons wat soms zo moeilijk is. Want juist als we daarin Gods genade gaan ervaren en zijn vergevende liefde, zijn aanvaardende liefde, dan helpt het ons in dat contact met die ander om die liefde te willen delen. Want dat is de bedoeling. Dat we Gods woord tot ons nemen. Dat dat woord in ons leven op mag komen. En dat we dat woord gaan delen. En ieder op zijn en haar manier. Zoals God je talenten heeft gegeven. Om lief te hebben die ander die liefde van Christus ook nodig heeft. Is er moeite en verdriet in je leven? Lijkt soms alles onder je handen af te breken. Heb je soms het gevoel, ik geef op, ik ga niet door. Dit woord roept ons op, niet te stoppen. Dit woord roept ons op. Dat we het zaad van Gods woord moeten zaaien. En dat we het niet hoeven te zien. Maar dat we weten dat er een dag komt dat het zal opkomen. En dat we met gejuich zullen maaien. Wie een zaadbuidel heeft. En ik denk dat je mag zien dat ik zelf, wij zijn de zaadbundel. Wij hebben dat zaad van het woord ontvangen. Maar niet om het daar te laten zitten. Maar om dat te delen met de mensen om ons heen. En ontdek de manier die bij je past. Ik mag in de zorg werken. Voor ouderen zorgen. En dus één mevrouw kwam bij ons op de verpleegunit. Die spreekt niet, maar met haar ogen spreekt ze. En van het begin af dat ze bij ons kwam in de zorg had ik één ding om tegen. Om tegen haar te zeggen. De Heer Jezus houdt van u. Vertrouw maar op hem. Ik denk dat ik dat nu 1,5-2 jaar al volhoud. Elke keer. En soms zeg ik wel eens van ja. Geloof ik dat eigenlijk zelf wel dat de Heer Jezus echt van me houdt. Vertrouw ik hem eigenlijk zelf wel. Maar elke keer zeg ik het opnieuw. De Heer Jezus houdt van u. Kom ik 's nachts bij haar aan bed. Moet ik te verschonen? Zegt de Heer Jezus, houdt van u. Vertrouw maar op hem. En pas zei ik dat tegen de... En toen had ik een moment het idee dat haar gezicht straalde. Zo eenvoudig kunnen we Gods woord zaaien. Maar doen we het ook. Doen we het ook. Of laten we ons weer houden. Laten we ons weer houden door naar onszelf te kijken. Laten we ons weer houden door wat een ander er misschien wel niet van vindt. Maar mijn oproep voor mijzelf is, maar ook voor u. Door de storm heen. Lijkt alles af te breken. Lijkt alles mis te gaan. Zaai het woord. Zaai Jezus Christus. Deel zijn goedheid. Roep op dat mensen zich bekeren. Om het leven in zijn naam te vinden. Want nog een korte tijd. En hij die komt zal er zijn. En niet op zich laten wachten. Tot hij komt. Zaai Gods woord. En de dag komt. Dat we met gejuich zullen zien wat God ermee heeft gedaan. Op tafel heb ik weer wat zaaigoed neergelegd. Misschien zegt u alweer, ik word er een beetje moe van, dat is niet mijn ding. Dat kan best wezen. Het hoeft niet uw ding te zijn. Maar voor sommigen misschien wel. Het woord van God, Johannes' evangelie, maakt je rijk van binnen. Maar we hebben de nadruk gelegd op Israël. En we willen straks een klein filmpje zien voordat we gaan bidden. Een cadeau voor Israëli's onderweg. Wat kan je Israël geven? En het bestaat 70 jaar. Ik zal u zeggen, voor die jonge, dienstplichtige soldaten aan de grens van Gaza is het geen pretje. En het is geen hobby en ze vinden het niet leuk. En het is voor hun ook aangrijpend en moeilijk. Om daar te zijn. Maar als die diensttijd erop zit, vliegen ze uit, gaan ze de wereld over op zoek naar antwoorden. Plekken om tot rust te komen. En nu is het geschenk om een backpack-bijbel mogelijk te maken, zodat ze Gods woord in hun eigen taal meenemen. En kunnen ontdekken dat Yeshua HaMashiach hun verlosser is. Die ook tegen hun zegt, kom alle tot mij die vermoeid en belast zijn. En vele jonge Israëli's zijn vermoeid en belast en weten niet waar ze het zoeken moeten. Maar wij mogen een klein stukje bijdragen aan het beschikbaar maken van een goudmijn voor de jonge Israëli's. En we mogen kijken naar een klein filmpje. Na dat filmpje gaan we bidden met elkaar. En ik wil vragen, als een paar mensen een gebed op het hart hebben, spreek dat uit, dan sluit ik af. En dan hebben we nog een prachtig slotlied. Door de wereld gaat een woord. En daarna is er koffie en tijd om met elkaar te spreken. En dat vergeet ik bijna. Op tafel heb ik nog een paar bladen over Israël neergelegd. Dat is iets waar ik echt toe op wil roepen. Misschien als je dat zo niet ervaart. Misschien ervaar je zelfs weerstand als ik over Israël praat. Omdat je zegt van ja, kijk eens wat ze die Palestijnse mensen allemaal niet aandoen. Ik wil je dan oproepen, ga een liefde voor Israël ontwikkelen. Ga bidden voor Israël. Ga kijken naar wat God zegt als God van Israël over Israël. En dan ga je ontdekken dat die God van Israël niet voorbij gaat aan de buren. Want die ook zullen gaan delen in de vrede die Yeshua gaat brengen. En die Arabische jonge mannen en vrouwen die gek worden gemaakt, waar haat wordt gezaaid in hun hart. Waar een 17-jarige zomaar op Valentijnsavond een 31-jarige vader neersteekt die op weg is naar de winkel om wat te kopen voor zijn vrouw. Om een maaltje voor een romantisch maaltje te brengen. Ook die jonge Arabische jongen die heeft het evangelie van Jezus Christus nodig. Want God houdt de schuldige niet onschuldig. Dit is wat we nodig hebben. En daarom wil ik u vragen, neem iets mee. Deel iets uit. Ontwikkel die liefde voor Israël, voor het volk. En bid voor hen. En bid voor de Arabische mensen. Die ook in uitzichtloze, hopeloze ontzettend moeilijke omstandigheden leven. Waar ook wij geen idee van hebben hoe zwaar het voor hen is. Met alle druk die ook zij te voortduren hebben. Met alle tranen die daarbij zijn. Laten we kijken naar het filmpje. En laten we daarna stil worden voor God en zijn aangezicht zoeken. Ik wil u bidden, Heer Jezus, voor de tieners die zich klaarmaken om naar de Jericho te komen. Morgen. U kent de strijd om hun zielen, Heren. Hun aangetrokken voelen tot de dingen van deze wereld. Hun zoeken naar wie ze zijn. We bidden u, wilt u alstublieft opnieuw uw genade schenken. Opdat zij u, Heer Jezus, mogen ontmoeten. De antwoorden op hun vragen, op hun moeite en strijd mogen vinden. Heer, ik wil u zo bidden dat ieder van die tieners zich thuis zal voelen. Een plekje zal hebben. Zich veilig zal voelen. Maar ook, Heer, dat ze plezier en veel lol zullen hebben. Maar dwars door alles heen, Heer Jezus, verheerlijk uw naam. Geef nieuwe kracht en genade aan de groepsleiding. Ook bid ik dat in het bijzonder voor Paula, voor Rianne, Heer, voor Lisa, voor de anderen die vast al zo veel inzet hebben gegeven, zoveel energie hebben gegeven. Geef nieuwe energie, nieuwe liefde, nieuwe kracht en genade, Heer. Nieuwe vreugde, Heer, soms door de tranen heen, Heer, om uw woord te zaaien. Heer, wil u ook echt bidden voor Erik en Annelien, voor Bart, voor Rijn, voor Pieter, voor Michiel en Christian. Voor wie de weg is omgebogen voor ons zo anders en onverwachts. Maar we dragen hen aan u op en we bidden voor uw genade, voor uw troost, voor uw hulp. Voor blijdschap, voor vreugde. Dank u dat u zorgt voor hen, dat u voorziet, dat u hen helpt, Heer. Heer, dank u wel daarvoor. Heer, ik wil u ook in het bijzonder bidden voor Wouter en Maaike. Voor Jolijn, voor Noralie en voor Boas. Heer, in het afscheid bid ik u. Heer, wilt u dwars door de tranen troost van hoop geven, Heer. In het verbonden zijn met elkaar, Heer Jezus, door u. En de hoop op het eeuwige leven. We tonen hen uw weg en uw genade. Geef hen uw kracht, Heer, in het afscheid. Maar ook het vertrouwen in het weer terugkomen naar Nederland toe. Dat u met hen bent. Dat u hen zal helpen, zal sterken en ondersteunen. Ik wil u ook bidden, wilt u ons een hart geven van bemoediging, van liefde, van ondersteuning, van vriendschap, Heer. Ik dank u voor uw moed om alles los te laten in de diepe verlangen, Heer Jezus, om u te dienen. Heer, wilt u hen nabij zijn en wilt u hen helpen. Heer, wilt u zo met ons zijn in het verdere van deze dag. Help ons om de maaltijd die u ons gaf te verwerken, Heer, naar wat u voor ieder van ons daarin heeft. En we danken u dat u onze God bent die heilig is, hoog verheven en volmaakt. En altijd groter als onze moeite, als onze nood, als wat mislukt en anders gaat, Heer. En schenk ons uw genade door de kracht van uw geest. Om dwars door onze eigen tranen heen, die ander, maar ook onszelf waar nodig, Heer, van uw liefde te vertellen. Heer, want u bent ons leven en u bent onze toekomst. En dit leven, dat zucht zomaar voorbij. Ja, met de nodige tranen. Heer, maar dadelijk is het gejuich als we bij u zullen zijn. En dan danken we u voor, Heer Jezus, dat u bereid was om die prijs aan dat vloekhout, aan dat vuile kruis, voor onze vuile zonde te betalen. Ik prijs uw naam, Heer, dat uw bloed ons gereinigd heeft. En dat we u straks zullen zien zoals u werkelijk bent. Amen. Ik ga met de zegen van zijn woord de rest van deze dag in. En die staat in Galaten 6, vers 7. Dwaal niet, God laat niet met zich spotten, want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie in zijn vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten. Maar wie in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. En laten wij niet moede worden goed te doen. Want te zijner tijd zullen wij oogsten als wij het niet opgeven. Amen.